Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Grappig, ik luister vaak even naar de intro van de vorige aflevering voordat ik mijn intro voor de nieuwe aflevering bedenk. En ik hoor net dat in zowel 111 als 112 ik bijna hetzelfde begin. Die had ik niet helemaal door. En toen was ik net lekker half aan het jodelen in de microfoon met joehoe. Maar toen dacht ik, ja, nee, dat is zo gemaakt. Doe ik ook niet. Dus ik denk dat ik gewoon maar lekker begin te kletsen. En hoe ik de volgende aflevering begin, geen idee. Elke keer is het weer anders. En net hoe de pet staat. Je bent er in ieder geval bij deze 113e aflevering alweer. En we gaan het hebben over PMS. Het premenstrueel syndroom. Dus deze is vooral voor de vrouwen. Misschien ook voor mannen die denken, misschien steek ik er wat van op en kan ik mijn partner beter leren kennen op deze manier. He, waarom ik bijvoorbeeld één keer in de maand volledig met de grond wordt gelijkgemaakt. Als dat zo is, mannen, ook van harte welkom in deze aflevering. Maar ik denk toch dat de meeste luisteraars ook dit keer weer de dames zullen zijn. Hoe dan ook, iedereen is welkom bij mij. Ja, ik heb eigenlijk zoveel te vertellen hierover en dat ik even goed moet denken waar ik ga beginnen. Ik kreeg namelijk naar aanleiding van een eerdere aflevering waarin ik het onder andere ook over PMS had. Die had ik niet zo lang geleden opgenomen. Ik ga even kijken of ik die nog kan vinden. Oh ja, over de suikerbehoefte, aflevering 110. Daar kreeg ik veel positieve en leuke reacties op, zoals heel vaak gelukkig. Waarvoor dank als je mij je feedback deelt of dat al hebt gedaan. Heel erg bedankt. En meteen ook best wel wat vragen van, goh, ik zou wat meer over PMS willen weten. Ik heb hem wel eens wat verteld over de geslachtshormonen in een eerdere podcast. Dat drieluik over de hormonen rondom aflevering 35. Maar ik wil er eigenlijk nog wel iets meer over weten. Dus ga je er nog een aparte aflevering over opnemen? En toen dacht ik, nou, laat ik gewoon meteen doorpakken. En hem niet op de wachtlijst of de reservebank zetten. Dus dat doen we nu. En ik denk dat het handig is als we even stilstaan bij, doen we heel kort hoor. Wat is nou het premenstrueel syndroom? En welke veelgehoorde klachten en symptomen passen daarbij? Nou, premenstrueel syndroom, het zegt het eigenlijk al. Dus de periode voordat je ongesteld wordt. Syndroom is misschien een beetje een gek woord, vind ik in deze. Maar goed. Dat je dan dus last kunt hebben van bepaalde fysieke ongemakken en klachten. Dat kan zich ook nog doortrekken tot de eerste dag van de menstruatie. Hè, zeker op de dag dat die doorbreekt. En het kan ook nog tot de dag erna of soms zelfs tot wel een paar dagen tijdens de menstruatie zijn. Dat verschilt ongelooflijk per persoon. Ook dat is weer hoe de natuur werkt, gelukkig maar. Het is allemaal geen wet van mede en persen en zo is het hier ook niet mee. Het kan ook zijn dat je merkt dat het heel erg wisselt. Dus dat de ene maand je meer last hebt van bijvoorbeeld pijnlijke onderrug. Andere maand denk je, god, mijn tieten vallen er zo wat af. Nou, nu overdrijf ik, maar dat je heel erg pijn hebt in je borsten. Ook zo'n veelgehoorde klacht. Nou, en heel vaak zijn het wel dezelfde fysieke ongemakken die we ervaren als we PMS hebben. Alleen is de intensiteit misschien wisselend. Het kan ook zijn, en dat hoor ik best wel vaak in de praktijk, dat de klachten steeds erger worden. Het kan zijn dat je van alles al hebt geprobeerd om er vanaf te komen. Of misschien ook niet. Dat je heel lang hebt gedacht dat dit normaal is. Dat iedereen hier last van heeft. En dat dit er nou eenmaal bij hoort bij het vrouw zijn. Weet dat dat absoluut niet zo is. In ieder geval, dat is niet mijn waarheid. Ik weet dat we in principe natuurlijk wel wat moeten merken van die hele menstruatie. En ook dat het eraan komt. Maar in principe zou dat echt een opmerken moeten zijn. En niet van, ik lig dubbel van de pijn of allerlei andere klachten die je kan hebben waar we zo even bij stil gaan staan. Dus opmerken of bemerken, ja. Echt pijn en fysieke ongemakken en belemmeringen ervaren, dat zou eigenlijk niet moeten. bedenk me meteen iets heel belangrijks wat ik nog niet van tevoren had bedacht bij deze aflevering. Maar ja, hij komt in me op en anders vergeet ik het. Dus ik deel het meteen even met je. De komst van alle plastic soorten en juist ook die fijne plastic deeltjes, ik kom even niet op het woord. Dat heeft echt een enorme vlucht. Of daardoor heeft onze hormonale disbalans, om het maar even heel breed te pakken, een enorme vlucht genomen. De impact daarvan op de gezondheid is echt massive. Een van de dingen waarin ik dat meet, of de manieren waarop ik dat meet, is met het DNA-onderzoek, waar ik je eerder in een eerdere aflevering over heb verteld, de DNA Blueprint for Foods and Supplements. Moet ik trouwens nog steeds een keer op mijn website zetten, bedenk ik me. Nou, misschien later dit jaar. Gaan we in ieder geval op een lijstje zetten. Want ik bied hem zeker al aan, maar niet aan iedereen. Dat doe ik vaak als ik iemand spreek tijdens een intake over een onderzoekspakket. Hoewel ik hem dat heel weinig doe in alle eerlijkheid, omdat ik het liever inzet als iemand al onderzoeken heeft gedaan en bijvoorbeeld niet verder komt. Nou, daar gaan we nu niet al te diep op in, want dat is niet het punt wat ik wil maken. Is dat we met dat onderzoek heel mooi in kaart kunnen brengen of bepaalde enzymen in jouw lever, bijvoorbeeld trager of sneller werken, waardoor je bepaalde stoffen, waaronder ook deze plastic deeltjes waar ik het net over had, kunt afbreken of niet. En kijk, plastic kun je natuurlijk eigenlijk niet afbreken, maar je lichaam, als het in je lichaam komt, moet het wel afvoeren. Ook daarbij komen heel wat processen kijken en speelt ook je lever weer een essentiële rol. En dat is waarom ik dat zie ik ook best wel vaak terug in de uitslagen. En het kan natuurlijk zijn dat je daarmee geboren bent, want in principe is dat natuurlijk de hele screening van dat DNA-profiel. Dat is hoe je bent afgebakken, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk zouden natuurlijk plastic helemaal niet moeten in ons lijf moeten hebben en niet moeten afvoeren. Maar het feit dat dat wel moet gebeuren, om maar even zo te zeggen, betekent dat bepaalde enzymen daarbij betrokken zijn. Eigenlijk alle lichaamsvreemde stoffen, om maar even heel erg breed zo te noemen. Ook bepaalde metalen, hoort ook niet in grote hoeveelheden in het lichaam. Heel veel metalen horen überhaupt niet in het lichaam. Denk even aan de amalgaamvullingen van vroeger, de zwarte vullingen. Kwik, ook zo'n zwaar metaal waar best wel wat mensen, zeker in het verleden, een belasting mee hadden op het lichaam. Het kan ook echt hand in hand gaan met een verhoogde candida-gistbelasting. Zeker zo'n kwikbelasting. Goed, daarover ook een andere keer misschien meer, maar niet nu. Anyway, dat zijn allemaal van die stoffen die door bepaalde enzymen moeten worden afgevoerd. De komst van de plastic soorten en de variëteit daaraan. Dat heeft een enorme vlucht genomen op de hormonale disbalans die we nu met z'n allen hebben. Meteen even een note to self. Als jij op dit moment nog een plastic drinkfles hebt, bijvoorbeeld een bidon. Ik ben zelf een mountainbiker. Inmiddels heb ik trouwens een aluminium bidon, erg aan te raden. Of überhaupt ik zou geen namen noemen, merknamen noemen, maar er is zo'n fles die heel wijd verkrijgbaar is. Hele ludieke namen ook. Je hebt zijn allerlei kleurtjes. Je snapt vast wel waar ik op hint. Daar heb je ook een aluminium versie van. Kies daarvoor. Er is ook een glazen versie van. Daar kun je ook zo'n hoes omheen doen voor bescherming. Glas of aluminium is in mijn ogen veel gezonder dan plastic. Dus neem dat eens onder de loep. Nou, mocht jij kinderen hebben, kijk ook eens naar de lunchbox van je kind. Want dat is ook heel belangrijk. Dat de plastics die daar allemaal in zitten, en ook de drinkbeker van je kind, de bakjes waar een appeltje uit gegeten wordt of wat dan ook, in stukjes gesneden. Met al die dingen kun jij een verschil maken. Want overal, of eigenlijk door al die dingen die ik net noemde, kunnen deeltjes zitten, plastic deeltjes, die weer in het lichaam van jouw kind komen. En dat wil je gewoon zo goed als mogelijk voorkomen. Dus neem dat eens onder de loep en verander ze. Gooi het weg, de plastic meuk, om maar even zo te noemen. En verander ze voor bijvoorbeeld metalen of glazen varianten. Hoe dan ook, we gaan het nu even hebben over de veelgehoorde klachten bij PMS. Nou, wat hoor ik het meest? Dat zijn misschien wel die pijnlijke borsten die ik net noemde. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Pijn in de onderrug, ook zo één. En met name de paar dagen voordat de menstruatie begint. Überhaupt pijn in de rug trouwens, maar zeker de onderrug. Maar ook pijn in de onderbuik. Dat zal je niks verbazen, Ook echt letterlijk de plek waar er op dat moment van alles gaande is. Hoofdpijn. gaat vaak ook via de route van de lever. Sowieso vindt er natuurlijk ook een wisseling in hormonen plaats op dat moment. Daar hebben we het eerder al over gehad in eerdere podcast. Dat zal ik niet weer helemaal opnieuw uitlichten. Maar goed, in principe zou dus in dat tweede deel van de cyclus, hè, dus eigenlijk de 2 weken voordat de menstruatie begint, zou progesteron met name vrij hoog moeten zijn, of in ieder geval relatief hoog. En dan vindt er rondom de menstruatie zelf weer zo'n wisseling plaats. Zo'n overdracht, om het maar even zo te noemen. En na de menstruatie, dan is juist oestrogeen weer hoog en progesteron weer lager. Dus dat rommelt, hè, die reset, om maar even zo te zeggen, sowieso in die periode. Dat is allemaal heel normaal. Maar daar zou je dus, hè, subtiel wat van moeten voelen en niet heel veel last van moeten hebben. Het punt wat ik hiermee wil maken is, in eigenlijk bij elke hormonale omslag, om het zo te noemen, reset, geef het een naam, in ieder geval de wisseling van de wacht. Dat kan gepaard gaan met onder andere hoofdpijn. Want de lever is daar ook altijd bij betrokken. Niet voor niets is de lever mijn lievelingsorgaan. Daarover echt binnenkort een keer weer meer. Ik kan niet wachten om daar meer over te vertellen. Ik denk dat ik daar überhaupt een hele training over zou kunnen maken. Maar misschien ga ik het ook wel doen, misschien ook niet. Ik hou de spanning er nog even in. Hoe dan ook, de lever speelt bij hoofdpijn altijd een essentiële rol. Dat is echt volledig mijn waarheid. Dus als je dat herkent, als je vaker hoofdpijn hebt, bijvoorbeeld ook los van PMS, dat is vaak een teken dus van de lever. En hè, daar kun je dus zeker wat aan doen en verbetering in aanbrengen. Alleen al de lever ondersteunen kan heel veel verlichting geven. En dat kun je bijvoorbeeld met bepaalde supplementen doen. Tuurlijk kun je ook met voeding heel veel doen, want voeding is altijd een belangrijke basis. Maar in mijn ogen is het vaak te weinig met voeding om dat te doen. Als er echt al behoorlijke disbalansen zijn, en dan zijn supplementen, vind ik een hele mooie aanvulling. Dus bij hoofdpijn, als je die herkent bij PMS, denk dus echt ook even aan die lever. Nou, ook heftige menstruatie bijvoorbeeld, hè, is er ook zo één. Dat er bijna niet tegenaan te lappen is, om maar even zo te zeggen. Of juist hele lichte menstruatie. Dat je denkt, nou jongens, hallo, wat gebeurt hier? Waar is het? Terwijl je nog niet richting de overgang gaat, hè. Waarschijnlijk ben je nog hartstikke jong. En zou dat dus niet de bedoeling moeten zijn. Het zijn allemaal signalen van je lichaam. Net zoals stikchagrijnig zijn, hè. Aan het begin van de aflevering maakte ik even een grapje over de eventuele mannelijke luisteraar die zijn vrouw beter wil snappen. Of zijn partner. Hoeft niet altijd natuurlijk vrouw te zijn. Kan ook vriendin zijn. Hoe dan ook, stikchagrijnig is ook echt iets wat je heel erg kan merken. Dat je denkt, nou, ik heb zo'n kort lontje. Ik ben gewoon compleet mezelf niet. Hè? Een soort Jekyll and Hyde. Van die dagen ben ik een soort heks. En de rest van de maand ben ik weer leuk. Hoor ik ook heel vaak trouwens. Slecht slapen. Slapeloosheid. Terwijl je daar normaal misschien niet of niet zo'n last van hebt. Of dat je over het algemeen misschien niet de beste slaper bent, maar rond die periode dat je denkt, nou dan lig ik echt te plafond staren. Hoor ik ook heel vaak. Nou, ik kan wel eindeloos doorgaan, maar dan gaan we door onze tijd heen. Dus dat doe ik niet. Dit zijn wel de dingen die ik het meeste hoor. En dit zijn er al best wel veel. Hè? Dit zijn er al iets van 8 of 10 die ik net noemde. Dus dat is best veel. Nou, je hoort me natuurlijk vaak ook praten over de darmen. En dat een gezonde darmgezondheid eigenlijk de basis is van heel veel processen. Hè? Zeker de hormonen, zoals de geslachtshormonen waar we het nu over hebben. Ook neurotransmitters. Dus als je merkt, hey, wacht eens even, I tick quite some boxes in wat ik nu van Denise hoor, dan is de kans in ieder geval groot dat jij een hormonale disbalans hebt met betrekking tot de geslachtshormonen. En dan is het dus echt raadzaam om dat A in kaart te brengen, maar B ook je darmen goed onder de loep te nemen. Hè? Dus niet alleen je blind staren op die hormonen. Liever, in ieder geval dat is mijn aanpak, de angel eruit. Dus echt de oorzaak onder de oorzaak, zodat je het voor de lange termijn langdurig kan opbouwen en verbeteren in plaats van een quick fix. Want dat is net als een ballon die je onder water duwt, die komt altijd weer terug. Kan natuurlijk niet altijd. En het kan ook zijn dat je de middelen er niet voor hebt of de tijd niet, of er nu geen prioriteit van kan maken om allerlei legitieme redenen. Tuurlijk, dat kan. Maar hou het wel in je achterhoofd dat het wel het ideale scenario is om die darmen onder de loep te nemen en dus ook te verbeteren. Ik wilde met je over PMS nog even eigenlijk een stukje kennis delen. Even los van wat ik nu al doe, hè, maar laten we eens even inzoomen op hoe zit het nou met die hormoon. Hè, want je hoort een dingen zeggen als progesteron. Ik neem even een slokje thee trouwens in de tussentijd. We hebben het eerder gehad over oestrogeen. Testosteron natuurlijk en DHEA. En hoe vindt dat nou plaats? Hè? Vanuit welk hormoon wordt wat gemaakt? Ik pak hem even hoog over, want ik kan helemaal de diepte in op details, maar dan ben je me zo meteen kwijt en dat is niet mijn intentie. Dus ik hou hem hoog over. Maar een belangrijk eerste punt wat ik wil maken, en die heb ik waarschijnlijk ook in de drieluik destijds genoemd, is dat we met z'n allen best wel vies zijn geworden van vetten en het eten van vetten. Nou, heel vaak hè, hapert die lever in al zijn functies, waar we natuurlijk 180.000 keer over hebben gehoord. Wat betekent dat de lever vaak ook minder goed lipase kan aanmaken, het enzym wat vet afbreekt. En dan ga je eigenlijk als een soort compensatiemechanisme al minder vet eten. Dan ga je het al wat meer vermijden. Heel logisch. Ook zo zit de natuur in elkaar. Alleen, dan ben je eigenlijk met verkeerde dingen bezig. Want ook hierbij weer zou je naar de basis moeten gaan. Hè? Naar de angel in dit geval. En dat zit met name in die lever. En die zou je dus moeten ondersteunen. Wat belast die lever nou zoal? En ook die vetvertering ondersteunen. Want je hebt die vetten namelijk hartstikke hard nodig. Waarom? Cholesterol. En niet meteen denken, dat is cholesterol is sowieso de big bad guy. Nee, dat bestaat uit verschillende soorten cholesterol. En eigenlijk is cholesterol niks anders dan vet. Je hebt zeg maar het goede vet, om even in termen van goed en kwaad te spreken, of goed of slecht, en het slechte vet. Nou, daar kun je ook van alles bij voorstellen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan frituurvet. Hè. Ik pak hem ook weer even heel hoog over. Lekker voor de leek. Niet al te best voor je gezondheid. Veel omega-6 vetzuren hebben we allemaal veel te veel van. En omega-3 hebben we met z'n allen veel te weinig. Omega-9 vaak ook te weinig. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Omega-3 natuurlijk bekend van de vette vis. Omega-9 onder andere van olijfolie. Even ook weer hoog over gepakt. Hoe dan ook, je hebt eigenlijk alle vetten nodig, maar wel in de juiste balans. En ook vetten, hè, bijvoorbeeld met bloedonderzoek kun je bepaalde vetten ook meten. Hè, hoe dat in jouw lichaam zich verhoudt. Je hebt het cholesterol wat uitgesplitst kan worden. Hè. Je hebt sowieso het totaal cholesterol. En daarnaast kun je de uitsplitsing maken tussen HDL, dat is zeg maar het goede cholesterol, tussen aanhalingstekens, LDL, dat is het slechte cholesterol, en ook nog de triglyceride. Nou, als je een goede screening wil doen, dan zorg je dat al deze markers gemeten worden, en niet alleen cholesterol als totaalbeeld, want dat zegt alsnog niets / niet alles. Cholesterol is een hele belangrijke speler voor heel veel processen in het lichaam, waaronder voor een goede hormoonbalans. Want hormonen worden aangemaakt vanuit vetten. En daarom, of ook daarom, ben ik zo'n fan van alle voedingsgroepen eten. Eiwitten, complexe koolhydraten en vetten. Hè? En tuurlijk het liefst de gezonde vetten. Maar je kent me, ik hou van een gezonde basis met een ongezonde punt op de i. Dus af en toe wat ongezond, helemaal prima. Maar zorg wel dat het zo is en niet andersom. Hè? Dus dat je een ongezonde basis doet met een gezonde punt op de i. Dus wees daarin kritisch op jezelf. Maar goed, de meeste luisteraars zijn ontzettend bewust, weet ik al. En ook mijn meeste klanten, dat zal je niet verbazen. Dus dat zit waarschijnlijk hartstikke goed bij je. Maar die cholesterol onthouden, hè? Dus je hebt die vette hart nodig en denk je, ik verdraag ze niet al te best. Kijk dan alsjeblieft naar je vertering, in dit geval de vetvertering met name. Vanuit cholesterol wordt er, als we even kijken naar de hormonen, en daar hebben we het nu over, de geslachtshormonen zoomen we op in, wordt er pregnenolone aangemaakt. En pregnenolone, je voelt hem misschien al aankomen, is een voorloophormoon van progesteron. Progesteron, dat heb ik in de vorige aflevering ook gedeeld, daar hebben ontzettend veel dames een tekort aan. En dat is ook wel een van de belangrijkste veroorzakers van die pijnlijke borsten. Maar ook heel veel andere symptomen die we net benoemden van PMS. Maar ik noem even de pijnlijke borsten specifiek, want dat is echt zo een die er echt bovenuit knalt. Bij de rest, hè, het gaat sowieso natuurlijk altijd om de wisselwerking tussen de hormonen onderling. Maar de pijnlijke borsten, dat is er echt een die direct aan een progesterontekort te wijten is. Progesterontekort komt trouwens ongelooflijk vaak voor in mijn praktijk. Ik heb volgens mij nog nooit iemand gezien bij wie de progesteronwaarde in balans was. Even afkloppen. Until now. Maar goed, en dat is ook niet zo gek. Want wat ik nu met je wil doornemen, hè, we beginnen dus bij cholesterol. Gaat over naar pregnenolone en dat wordt weer omgezet naar progesteron. En dan is er iets heel belangrijks. Of eigenlijk sla ik een stap over, want vanuit pregnenolone wordt er namelijk ook DHEA aangemaakt. Dus ik ging even net iets te snel, we gaan nog even één stapje terug. Dus het kan zeg maar, om het eventjes in links en rechts te hebben, kan links afslaan naar DHEA. kan ook rechtsaf slaan naar progesteron. Het wordt eigenlijk verdeeld. Zitten nog wat tussenstappen bij, maar we houden het hier hoog over. En dan wordt het interessant, want vanuit DHEA, wat ook wel het feedbackhormoon wordt genoemd van cortisol, hè, daar worden onder andere testosteron en oestrogeen uit aangemaakt. Dus je hebt voldoende DHEA nodig en je voelt hem al aankomen. Dan moet je dus niet te veel cortisol in je lijf hebben, hè, want dan heb je al te weinig bouwstof om testosteron en oestrogenen van te kunnen maken. Dus dat is een hele belangrijke speler om voldoende van te hebben. En als we kijken naar progesteron, hè, we gaan pakken even de route op rechts om het even zo te zeggen, dan wordt er vanuit progesteron meerdere hormonen worden er aangemaakt, maar onder andere ook, daar komt die, cortisol. Interessant, hè? Dus vanuit progesteron wordt ook cortisol aangemaakt. En als je dan bedenkt dat er heel veel mensen zijn, heel veel vrouwen die een progesterontekort hebben, dan kun je je misschien ook wel voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die een cortisoltekort hebben. En misschien denk je nu, oké, error. Want als we met z'n allen te gestrest zijn, even heel hoog overgepakt, en dat zijn we met z'n allen ongeveer wel, hè, in deze behoorlijk gehaaste maatschappij, dan heb je toch te veel cortisol? Zou je denken, heel vaak is het in het begin inderdaad te veel, maar op een gegeven moment raakt die uitgeput. En cortisol is niets anders dan energie. Alleen, het moet niet doorslaan. Hè? Alles waar te voor staat is niet al te best. Behalve tevreden en tequila. Even een grapje. Komt niet laten. En als de balans daarin zoek is, ja, dan wordt het een uitdaging. En dan kan het zijn, net zoals een hyperbol vroeger bij wiskunde, dat hij eerst in de piek zat, maar aan de rechterkant van de hyperbol, hè, gaat hij weer helemaal omlaag. En in de meeste gevallen eigenlijk onder die, hè, nulas heen. Dus gaat hij er dwars doorheen naar de min. En als je in je min zit, dan zit je dus in je reserves. En dan ligt cortisol op zijn gat, om het zo te zeggen. Oftewel, je energie ligt ook op zijn gat. Nou, je DHEA inmiddels ook, want die is al zo'n roeland bezig al de hele tijd om die piek van de hyperbol weg te werken, wat niet lukte. Hè, vechten tegen de bierkaai en die gaat ook op zijn gat liggen. Nou, dan heb je helemaal een uitdaging. Want dan heb je en een progesterontekort en een DHEA-tekort. Maar je voelt hem aankomen. Ik zeg dat wel nu al voor de derde keer. Sorry, irritant. DHEA, daar vandaan worden ook testosteron en oestrogeen aangemaakt. Dus je hebt ook nog eens een keer hele grote kans op een testosteron en oestrogeen tekort. Ik hoop dat je me nog kan volgen. Het is makkelijker als ik dit een keer in slides in een masterclass verwerk, denk ik. Mocht er trouwens behoefte aan zijn, als jullie dat fijn vinden, laat het me weten. Want ik ben as we speak ook een hele leuke masterclass over voedselintoleranties aan het opnemen. En hoe je dat kunt tackelen, hè, je voedselintoleranties. Zodat je daarna weer alles kunt eten. Ja, die vind ik echt zo leuk. Die kwam in één keer als een soort ingeving in me op. En toen dacht ik, oeh, ik voel hem. En ik had meteen die slides gemaakt. Gewoon zo, hè, achter elkaar. Zo gaat dat als je in de flow zit. En toen dacht ik, nu ga ik hem ook meteen opnemen. Nou, misschien is dit ook wel een leuke voor een masterclass hierover. Laat het me even weten alsjeblieft. Want ik kan me voorstellen, als je mij zo beluistert, hey, je moet er wel behoorlijk inbeeldingsvermogen hebben om het te kunnen blijven volgen. Daarom neem ik nog even stap voor stap het even met je door. Cholesterol, dat is dus de belangrijke basis, hè, de vetten. Daar vandaan wordt pregnenoloon aangemaakt. En vanuit pregnenoloon kan het dus twee kanten opgaan. Ofwel naar DHEA, heel belangrijk hormoon, wordt ook wel moederhormoon of verjongingshormoon genoemd. Ofwel naar progesteron. Dus je kan linksaf of rechtsaf gaan, om maar even zo te noemen. Nou, als we de route naar DHEA nemen, dan wordt er vanuit die DHEA onder andere testosteron en oestrogeen aangemaakt. Hele belangrijke hormonen weer voor de geslachtsorganen. Gaan we de andere kant op, hè, de rechterkant naar de progesteron, dan wordt er vanuit progesteron cortisol aangemaakt. En cortisol hebben we dus hartstikke hard nodig, is niet de big bad guy, maar we hebben er, hè, het moet in balans zijn. We hebben er niet te veel van nodig, maar we hebben het wel nodig. Dus dat moet in balans gehouden worden. Nou, dan komen we weer in de feedback loop met DHEA. Maar goed, als je dus te weinig progesteron hebt, hè, de route op rechts, dan is de kans op een cortisoltekort ook heel erg groot. En dan hebben we het over bijnieruitputting. Of een voorstadium daarvan, dat kan ook. Hè. Maar het kan ook zijn dat progesteron heel laag is en cortisol heel hoog. Dus dat er vanuit een beetje progesteron al de hele tijd enorme hoeveelheden cortisol wordt aangemaakt. Cortisol wordt heel langzaam afgebroken, is onder andere ook de lever weer bij betrokken. Maar natuurlijk ook weer die DHEA. Maar goed, ik word er weer te complex, merk ik aan mezelf. Dus ik ga het even kort houden hierover. Dus het is een complexe puzzel die je dan te leggen hebt. En het begint vaak, hè, stel voor dat dat bij jou een rol speelt, maar ik raad je wel aan, hè, zo'n BNR-uitputting, breng ook dat eerst in kaart met gedegen labonderzoek. Ga niet af op checklists. Want het kan dus ook zijn dat je heel hoog in je cortisol zit. Hè, dus dat eigenlijk je lijf overuren draait. Maar dan is het wel heel raadzaam om letterlijk je bijnieren bij te voeden. En dat kan op meerdere manieren. En er is ook geen one size fits all. Hè? Absoluut niet. Ik zag dat laatst bij Joep Rovers. Volgens mij zegt hij heel vaak one size fits none. Die vind ik wel mooi. Dat kwam even voorbij. Dus die flap ik er nu even uit. Ben ik het helemaal met hem eens. Dus ja, het is een complexe puzzel hoe die hormonen in elkaar zitten. Maar het begint bij de basis. Gezonde voeding en met name dus gezonde vetten eten. Vallen die niet lekker? Werk aan je vertering. Kijk ook waarom is die lever zo overbelast, hè, dat lipase minder goed wordt aangemaakt. Doe daarin echt je werk. Want dan sleutel je aan een belangrijke basis. Hè, haal je de angel eruit. En ben je geen pleisters aan het plakken. En het fijne is ook, er is ontzettend veel wat je kunt doen hierin. Want dat heb ik echt de laatste tijd aan mezelf gemerkt. Dat heb je misschien ook wel beluisterd in de podcast waarin ik, hè, het gebrek uit mijn gezondheid, verborgen gebrek heb ik geloof ik genoemd, met je heb gedeeld over de schildklier. Ik ben toen niet alleen de schildklier gaan ondersteunen, maar ook de geslachtshormonen. Op een hele subtiele manier om het zo te zeggen. Hè? Want als het kan doe ik less is more. Dat lukt niet altijd. Maar zeker als de darmen al op orde zijn, hè, dan is het vaak punt op de i zetten. En dat is heel fijn. Dus bij mij kon dat gelukkig met relatief weinig inzet of inzet van weinig middelen. En ik merk een enorm verschil. Ik heb dus nu gewoon al de laatste, nou wat is het nu, 4 maanden volgens mij? 3, 4 maanden? Heb ik gewoon geen PMS. Ik weet niet wat me overkomt. Ik heb gewoon niet door wanneer ik ongesteld moet worden. Ja, ik weet het omdat ik het allemaal bijhoud in een app. Geen Fitbit trouwens, maar wel een app. Dus als ik af en toe wat dingen kijk, dan weet ik het. Maar normaal kon ik echt wel aanvoelen. Oeh, weet je, dan lag ik even weer te plafond staren. Wat ik helemaal nooit heb, gelukkig. Ik denk, oh, het zal wel die tijd zijn. Of dat mijn borst al opspeelde. Hè, dat het pijnlijk was. Of dat ik stikchagrijnig. Nou, stikchagrijnig word ik niet zo snel. Maar nou ja, goed, een beetje een korter lontje. Hè, dat zeker wel. Had ik in ieder geval wel. En dat heb ik gelukkig allemaal echt gewoon niet meer. Het is echt ongelooflijk. Misschien ben je wel benieuwd hoe ik dat heb gedaan. Misschien moet ik daar eens apart ook een aflevering over opnemen. Als je dat wil, ook laten weten. Ik wil gewoon jullie input, lieve mensen. Want ik maak dit voor jou. Ik weet al heel veel. Ik heb al heel veel kennis. En ik blijf me elke keer verbazen over hoe mooi dat lijf in elkaar zit. Maar laat me weten waar je meer over wil weten. Bijvoorbeeld ook hoe ik dit heb getackled. Nou, ik ga afronden, want volgens mij... Oh god, ik ben al bijna een half uur aan de babbel. Nee, het is tijd om af te ronden. Maar ik denk dat die wel heel waardevol voor je is. Dat hoop ik in ieder geval. Hoewel je hoopt op de wc natuurlijk. Laat het me even weten. Vind ik altijd leuk. Ik kreeg vanochtend nog een heel leuk berichtje van Chris via Insta DM. Heb ik hem hier nog openstaan? Ja, vond ik zo leuk. Ze zei, dank je wel weer voor je waardevolle informatie, adviezen en tips. Ik luister al jouw podcasten en ook de 2 masterclasses al. En ik ben daardoor een stuk wijzer met betrekking tot mijn gezondheid geworden. Nou, dat is waar ik het voor doe. En speaking of which, we staan op 95 ratings in Spotify van de podcast. Dus over 5 ratings ga ik eindelijk die 3 unieke 1-op-1 consulten verloten. Heb je de podcast nog niet gerated? Doe het nog even in Spotify alsjeblieft en stuur mij een screenshot van je rating. Dan doe je ook mee aan de winactie. Heel veel dank weer voor het luisteren en tot de volgende. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!